Dan gaan we naar de geldstroom en de fondswerving, over draagvlak gesproken. De Hollandse molen had van oudsher semi-overheidskarakter. In de periode dat jij actief was bij de Hollandse molen, dus vanaf halverwege de jaren 80, was er sprake van een terugtrekkende overheid. Subsidies van het Rijk en de provincie gingen fors naar beneden en dus groeide de noodzaak van geldstromen uit andere hoek, de maatschappelijke en particuliere sector. Hoe is de Hollandse molen daarmee omgegaan en waar begin je? En wat is dan, hoe sla je een grote vis aan de haak? Wat was de eerste grote vis?
Ja, toen ik bij de Hollandse molen kwam, was er al een vis. En dat was het Prins-Bernhard Cultuurfonds. Wij hadden overigens kantoor in het gebouw waar ook het Prins-Bernhard Fonds zat. We zaten op de bovenste verdieping. En dat maakte wel dat er vrij goed ook contact was. En in die periode gaf het Prins-Bernhard Cultuurfonds jaarlijks een bedrag aan ons. En dat verdeelden wij weer als bijdrage bij restauraties. Dus je had er al wel een bepaalde opvang bij. Ontegenzeggelijk is natuurlijk de relatie met de loterij cruciaal geweest. In meerdere opzichten hoor. Dat was aanvankelijk natuurlijk de vriendenloterij, wat nu de vriendenloterij heet. En later is dat de bankgirenloterij geworden. Dat is eigenlijk alleen niet een hele bewuste policy geweest. Het was zelfs zo dat, even een klein uitleg geven. De loterij heette toen de sponsorloterij. En dat was een loterij van Humanitas en die liep helemaal niet. Maar die had wel een vergunning. En Novomedia, het moederbedrijf van de postcode loterij, heeft toen tegen Humanitas gezegd, zullen wij die loterij overnemen? Dan zijn jullie van de source af, jullie krijgen toch jaarlijks wel geld. En dat is gedaan. En ja, Novomedia had veel meer marketingkracht dan Humanitas. Dus binnen de kortste keren explodeerde de opbrengst van die loterij. Net op dat moment, en dat had ik zelf eerlijk gezegd, dat had ik niet in de gaten eerder. En in die periode heeft iemand, Henk Helligers, dat was voorzitter toen van een molenstichting in Brabant, in West-Brabant, die deed een aanvraag bij die sponsorloterij voor een restauratie. En toen kreeg hij als antwoord van ja, maar wij doen geen lokale projecten, wij doen alleen maar landelijke organisaties, maar we zijn wel aan het kijken of we niet onze groep begunstigders of die kunnen vergroten. En toen is er gezegd van, nou ja, maar dan moet je bij de Hollandse molen zijn. Dus ik kreeg wel een telefoontje van een toenmalige hoofd goede doelen van de loterij. En ik snapte het eerlijk gezegd niet helemaal, maar goed, het kwartje viel wel heel gauw. Van, jullie moeten maar eens bij ons een aanvraag gaan indienen. Dus eigenlijk werden we min of meer uitgenodigd om dat te gaan doen. Nou, en dat is eigenlijk nog heel snel tot een heel mooi resultaat gekomen. Ja, dat is een bedrag. Dat was toen aanvankelijk 500.000 gulden en later is dat door allerlei redenen is dat naar 400.000 euro gegroeid. Plus dan nog één keer in de zoveel jaar een extra bijdrage. En de betekenis daarvan was A, natuurlijk gewoon financieel. Hè. Je had gewoon meer middelen om met name restauraties te ondersteunen. Maar B, ja, je kwam eigenlijk wel terecht in een groep van de musea en erfgoedinstellingen in Nederland met een bepaald kwaliteitskarakter. En noblesse oblige, ja, daarin moest je toch meegaan. Wij hebben ook mede onder invloed van het verkrijgen van de steun van de loterij besloten het CBF-keurmerk voor goede doelen te verwerven. Dat is ontegenzeggelijk. Het was een hele zware klus. En dat is het nog steeds, want het is best een heel ingewikkeld keurmerk, vind ik. Maar het leidde wel tot een enorme vergroting van de kwaliteit van de organisatie. De organisatie moest echt naar een hoger plan gebracht worden. En ik denk dat dat gelukt is. En dat wordt nog steeds aan doorgegroeid. Dus de betekenis van met name de loterij was natuurlijk een heel groot gevaar dat je daar financieel afhankelijk van werd. En ik toegeef, zeker in de eerste jaren was dat eigenlijk ook wel een beetje zo. He, als dat contract verlengd moest worden en ja, was altijd even spannend, gaat dat lukken? En als het niet zou lukken, hadden de mensen ontslagen moeten worden hier. Daar ben ik ook heel eerlijk in. Ik denk dat die afhankelijkheid nu een stuk minder is. En er waren daarnaast ook wel andere geldstromen. En we hebben uiteindelijk een vermogensfonds is er gekomen van een mevrouw die in de laatste fase van haar leven was en haar vermogen graag wilde ten dienste wilde stellen aan een aantal doelen. En dat was onder andere molens. En dat hele proces heb ik heb je dan begeleid en meegemaakt. En we waren wel hier heel erg gespitst daarop. Hè. Dus zodra zich een kans voordeed of er bijvoorbeeld een vraag werd gesteld. Want het begon altijd zoiets met een hele eenvoudige vraag. En daar was de organisatie heel goed op ingesteld. Van zodra zo'n vraag werd genoemd, werd die meteen bij mij neergelegd als directeur. En ging het daarmee aan de slag om te proberen ook dat geld aan molenprojecten te koppelen. En dat kon... dat kon allerlei hele verschillende karakters hebben. Eén keer is het geweest dat ik dacht van dit is niet zuivere koffie. Toen was er een oliemaatschappij. Die wilde eigenlijk wel een molenrestauratie fors gaan steunen. Maar toen bleek eigenlijk dat ze dat wilden. Omdat ze dan daaraan wilden koppelen. Dat ze meer benzinestations in die stad waar dat project zou zijn. Nou ja, dat was een koppelverkoop waar we natuurlijk niet in mee wilden gaan. Dus toen hebben we ook beëindigd dat contact. Maar ja, in de loop van die hele periode ook behoorlijk veel nalatenschappen, erfstellingen en dergelijke die ook gebruikt zijn voor de vereniging. En dat werd steeds belangrijker eigenlijk. Ja. En wat je daardoor ook wel kreeg is dat toen ik bij de Hans Worden kwam, was het denken en de mentaliteit heel sterk op de Rijksoverheid gericht. Daarbij zeg, in die periode kreeg de Hans Worden ook nog jaarlijkse subsidie van het Rijk voor de exploitatie. Dat is op een gegeven moment afgebouwd. En ook door die inkomsten van de loterij kreeg je toch een veel zelfstandiger gevoel. En was je veel minder afhankelijk. En zeker in die beginjaren werd er nog eens gezegd van nou, je moet maar niet te kritisch zijn. Want naar het Rijk, want het is ook degene die ons betaalt voor een belangrijk deel. Nou, dat is nu helemaal weg. En we hebben eerder over gehad, het is nu een hele volwassen, gelijkwaardige relatie. Maar daar hebben inderdaad die inkomsten uit fondsenwervingen hele belangrijke rol gespeeld. En ik vond heel eerlijk gezegd persoonlijk het ook heel erg leuk. Ja. Want toen ik jong was, toen zei ze altijd van Leo moet de handel in. En ik was altijd een hele handige, ik wil niet zeggen ritselaar, maar altijd van mijn opa. Mijn opa was een geweldige vertegenwoordiger. Nou ja, die kon mensen producten aanpraten. Dat was als hij nu geleefd had, was hij waarschijnlijk autoverkoper geworden. En ik had wel iets van diegene meegekregen. En ik vond en vind het nog steeds heel erg leuk om het zo te spelen dat uiteindelijk ook een financieel resultaat er komt.
Ja,